Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit de 51ste psalm en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. We lazen nu het eerste vers van Psalm 51. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut en daarvan het laatste hoofdstuk. Wij noemden u Rut 4, doch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet Psalm 119, het 25ste vers.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Boas ging op in de poort en zette zich aldaar. En zie, de losser, van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeide: zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot dien losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabieter land wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zal lossen, verklaar het mij, dat ik het wete, want er is niemand behalve gij die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: ik zal het lossen. Maar Boas zeide: ten dage, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser: ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u? En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en tot al het volk, gij lieden, gij zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljam en Maglon geweest is van de hand van Naomi. En daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, de huisvrouw van Maglon, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, dien Tamar Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal, uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en ze werd hem ter vrouwe. En hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar, dat zij zwanger werd, en een zoon baarde. Toen zeide de vrouw tot Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, Naomi is een zoon geboren, en ze noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron, en Hezron gewon Ram. En Ram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Izei, en Izei gewon David.
De dankzegging zal geschieden voor mevrouw Van Dijk, voor mevrouw Geelhoed en voor Arend Witvliet, die weer mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren. Almachtige en alomtegenwoordige God, doe ons, wanneer uw hand ons samenbrengt, in ons bedehuis aan de morgen van uw dag iets beseffen van uw langmoedigheid en geduld, die ons spaarde in de afgelopen week. Doe ons beseffen, Heere, wat een wonder het is dat wij nog mogen zijn op de voetbank van uw voeten, terwijl anderen gedagvaard werden voor uw rechterstoel om rekenschap te geven van wat in het leven is geschied. Heere, gij hebt ons samengebracht onder uw woord. Geeft ons niet alleen het leven, de adem in de neus, maar wijst ons ook naar het leven. En wilt ons voorkomen in deze morgen niet alleen met de bedreigingen en de eisen en de vloeken van uw heilige wet, maar ook met de nodigingen van het dierbaar evangelie. Hij wilt ons niet alleen wijzen op de brede weg die naar het verderf leidt, waarop wij allen wandelen van nature, maar ook op de smalle weg die ten leven voert. Heere, wat wij bovenal nodig hebben, is de werking en de zalving en de bediening van de Heilige Geest, die Geest der waarheid, die van de Vader en van de Zoon uitgaat. En dan smeken we u, o dierbare Geest van Vader en van Zoon, of gij als een noordenwind en als een zuidenwind ontwaken wilt van morgen en de hof der gemeente wil doorwaaien. We smeken u of ge uw woord zo zoudt willen toepassen, gezegende trooster, dat doden mogen levend worden, onverschillige mensen mogen worden wakker geschud uit hun doodslaap waarin ze al jaren liggen. We smeken u of ge die geest zo wilt geven bij uw woord, Heere, dat de rust ons werd opgezegd. En wanneer wij nog voor eigen rekening leven, wij voor het eerst in ons leven mochten zien in welk dodelijk gevaar wij ons bevinden. Is dat niet ons grootste ongeluk, Heere, dat wij onze ellende niet eens kennen en dat wij niet weten wat het is om buiten God over de wereld te gaan en met een gedoopt voorhoofd de eeuwigheid tegemoet te gaan? Maar wil uw geest ook zo bij dat woord voegen, Heere, dat het een balsem zou mogen zijn voor het treurig en verwonde hart? Ge weet, Heere, wie er onder ons zijn die buiten u niet meer leven kunnen en die verwond zijn door de ploegschaar van uw heilige wet, die door onweder voortgedreven en ongetroost over de wereld gaan en de weg niet weten waarin ze met God verzoend kunnen worden en die hunkeren naar vrede voor hun hart, maar niet weten hoe ze die vrede zullen kunnen ontvangen en bekomen, blind, blind voor de weg der zaligheid. O Heere, geef dan uw geest zo dat die nooddruft zouden mogen zien en dat die hongerigen en dorstigen waterfonteinen zouden mogen vinden. Gedenk ook uw kerk, uw kinderen, Heere, en wil ook door het werk van uw geest tot hun hart spreken. Het is een uur van voorbereiding en dan is elk woord van betekenis. Geef uw dienaar de voorzichtigheid om niet te pleisteren met loze kalk, om geen zandgrond te leggen als fundament, om de gemeente niet te bouwen op gemoedelijkheden, tranen en versjes, ontroeringen en bevindingen, maar om af te wijzen van alles wat buiten Christus is en dat enige fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, dat hij dat zou mogen leggen, maar dat niet alleen, Heere, maar dat hij ook op dat fundament zou mogen bouwen, geen hout, hooi of stoppelen, die door het vuur zullen vergaan, maar goud, zilver en kostelijke stenen. Laten we mogen beseffen, Heere, uw knecht in het spreken, de gemeente in het luisteren, dat straks alles door het vuur zal worden beproefd. De predikaties, maar ook alles waarop wij leunen en rusten en onze reis naar de eeuwigheid maken. Alles zal door het vuur van uw heiligheid en van uw gerechtigheid worden beproefd, Heere. Dan is er maar één gerechtigheid die in het vuur van uw gericht bestaan kan. Dat is de bloed- en kruisgerechtigheid van uw geliefde Zoon. En vergun ons dan geen rust buiten die enige losser die zijn volk in de poort heeft gelost. die haar kocht met zijn dierbaar bloed en die het trouwt als zijn bruidskerk. Gedenk, Heere, zo de gemeente. En wanneer dan de toetssteen aangelegd wordt uit uw woord, geef ons dan licht over onze staat, dat we ook de week van voorbereiding door mochten brengen in dat tere en nauwe zelfonderzoek. Heere, bewaart u ons voor een drang om naar het avondmaal te gaan als wij de Christus niet kennen. Maak ons eerlijk voor u. Doe ons beseffen dat niet de gang naar het avondmaal, maar de zielsgemeenschap met de Heere Jezus Christus beslissend is voor de eeuwigheid. Leer ons wanneer het tekort is waarop wij bouwen. Ontdek ons aan al onze verkeerde gronden, maar wil ook het kleinste wat u werkte niet beschamen, Heere. Geef ons licht en waarheid. Gedenk de gemeente zoals ze opkwam, maar ook degene die niet komen konden, die met ons meeleven en meeluisteren thuis in de woning, die ziek zijn. Gedenk ook die nog elders vertoeven, Heere, en wil ook in den vreemde uw vleugelen over onze mensen uitbreiden en hen bewaren voor alle lichamelijke en geestelijke gevaren. Mocht u onze zieken gedenken, daar is blijdschap waar u een jonge vrouw en moeder weer naar huis deed keren. De uitslagen van de onderzoeken mochten meevallen. U hebt haar levensdraad nog niet afgesneden en haar weer gebracht bij haar man en bij haar kinderen. Ontsteek zelf het ware dankoffer, maar in haar leven. Gedenk ook die jonge man die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na enkele dagen van onderzoek. Heere, gij weet ook wat hij behoeft. Wil hem geven dat ook deze weg die ge met hem hield, zoveel malen hebt u al geschud aan de boom van zijn leven, geheiligd mocht worden tot waarachtige bekering en verootmoediging. We smeken u ook voor die oude weduwe en moeder die weer naar huis mocht gaan, Heere. Het is avond in haar leven. Doe het haar beseffen. En schenk haar genadig wat geen mens kan missen, om welgetroost en zalig te leven en eenmaal te sterven. Sterk uw knechten nog, overal waar ze uw woord mogen bedienen. Wees onze studenten gedachtig en nabij in hun arbeid in het midden van de gemeente, en wil ook over die eenvoudige middelen uw hoge goedkeuring gebieden. Zegen de arbeid der zending, het werk van onze evangelisten, en wees ons samen gedachtig naar de trouw van dat onwankelbaar genadeverbond, dat vastgemaakt is in het bloed des lams, om den Heere Jezus wil. Amen. Uit de 116e psalm zingen wij de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer, mijn ziel, tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Terwijl we zingen van Psalm 116, vers 2, 3 en 4, krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. Vandaag bestemd voor de diaconie. de kerk. En de derde rondgang is een extra collecte voor de Driestar. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte van Gods woord, Rut 4, daarvan de eerste 12 versen. Wij lezen u alleen vers 10, het eerste gedeelte, Rut 4, vers 10a, waar Gods woord luidt als volgt. Daartoe aanvaard ik mij ook, Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, tot zover. Deze verzen beschrijven ons Ruts lossing in de poort. Ruts lossing in de poort. Wij willen op enkele gedachten met de hulp des Heren letten. In de eerste plaats de lossing geweigerd. Vervolgens de lossing aanvaard. Ten slotte de lossing goedgekeurd. Ruts lossing in de poort, die lossing wordt geweigerd. Vers 1 tot 6. Door de nadere losser. Hij wil wel het land kopen wat Naomi en Rut toebehoort, maar hij wil onder geen voorwaarde Rut huwen. De lossing geweigerd. In de tweede plaats de lossing aanvaard, vers 7 tot 10. Boas, die het land van Naomi en Rut niet behoeft, wil het land kopen, maar hij wil ook Rut huwen. En is daarin een type van de gezegende Christus. Hij aanvaardt de lossing in de poort. En hij volbrengt de lossing ook. Ten slotte de lossing goedgekeurd. Vers 11 en 12. Waar wij lezen dat al het volk in de poort en de oudsten hun goedkeuring uitspreken over de lossing van Rut door Boas en over het huwelijk dat daarop volgt. Geliefden, het hoofdstuk dat u voorgelezen is begint met de woorden en Boas ging op in de poort. Diezelfde morgen nog, na de nacht waarin Rut op de dorsvloer geweest was. We hebben u vorige zondag de geschiedenis verhaald, hoe ze zich daar neergelegd heeft onder het voedeksel van Boas. Hoe ze daar een tijd lang gewacht heeft, liggend op de aarde, tot Boas ontwaken zou. Hoe ze toen hij wakker werd en vroeg wie zij was, eerlijk tevoorschijn kwam, de zaak niet mooier voorstelde dan die was, maar zei: ik ben Rut. En hoe ze haar smeekbede tot hem richtte: breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. We hebben gehoord hoe Boas haar aanvankelijk zo vriendelijk bejegende en zelfs tot haar zei: al wat u gevraagd hebt, zal ik u doen. En daar had ze de belofte ontvangen dat Boas haar lossen zou. En haar hart is opgesprongen van vreugde. Maar onmiddellijk kwam er als het ware een domper op toen Boas begon te spreken van een andere losser. Er waren er blijkbaar niet één, er waren er twee. Een nadere losser zelfs, die meer recht op haar had dan hij, Boas. En hoe Boas nu wil dat wanneer hij haar lossen zal, dat toch gebeurt in een weg waarin het recht van God niet wordt gekrenkt en waarin de wet van God niet wordt beledigd. Dat zal moeten plaatsgrijpen in de poort. En we hebben gehoord hoe Boas tegen Rut zei dat ze die verdere nacht maar moest blijven liggen aan zijn voeten. En hoe hij voor het licht werd haar sluier genomen heeft en 6 maten gerst in die sluier heeft gegoten. 6, het getal van de arbeid. Teken voor Rut dat het nu spoedig met haar werken gedaan zou zijn en dat er nu een tijd voor haar aanbrak waarin zij zou moeten rusten. En het was precies datzelfde wat haar oude schoonmoeder haar gezegd heeft toen ze thuis kwam. Zit nu maar stil, mijn dochter. Zit maar stil. Totdat ge weet hoe die zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten. Tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. En toen brak er voor Rut eigenlijk de moeilijkste tijd van haar leven aan. Werken deed ze graag. Al had ze van de vroege morgen tot de late avond met een rug gebroken van de pijn op de akker van Boas moeten rapen. Elk uur achtereen. Het was haar niet te veel geweest. Maar terwijl nou in het natuurlijke leven gemeenten het stilzitten veel makkelijker is dan het werken, is het in het geestelijke leven andersom. Daar is het werken veel gemakkelijker dan het stilzitten. En nu bedoelen we met dat stilzitten niet dat lijdelijk met de armen over elkaar zitten, van God moeten doen en ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dat is een goddeloos stilzitten. Nee, we bedoelen met dat stilzitten dat heilige wachten op de Heere. Zoals de wachters wachten op de morgen. En het in Gods handen overgeven. Die man zal niet rusten. Nee, dat is waar. Naomi, wat kent ge Boas toch goed. Hij ging niet eens naar bed meer die nacht. En toen het begon te lichten op de dorsvloer en hij Rut had weggezonden naar huis, toen is hij zelf gegaan, we lezen het immers in vers 15 in het vorige hoofdstuk, naar de stad. En in alle vroegte lezen wij dan vers 1 van hoofdstuk 4. En Boas ging op in de poort. En daar leren we uit, gemeente, dat Boas een losser was, die niet alleen gewillig was om Rut te lossen, maar ook getrouw. Hij liet er geen tijd mee verloren gaan. Wat is hij hier een type van zijn meerdere. En wat prediken ons deze woorden, de gewilligheid van Christus om zijn bruidskerk te lossen. Toen de tijd daar was, gemeente, door de Vader bepaald, en de volheid destijds gekomen was, heeft hij met eerbied gesproken, geen ogenblik gedraald. Toen, zoals hij het zegt zo vaak in het Johannesevangelie, toen zijn ure gekomen was, toen is hij gegaan naar de plaats waar hij zijn bruid zou moeten lossen. Enkele dingen mogen ons wel treffen, gemeente. Weet u wat Boas niet doet? Hij zegt niet tegen Rut, och Rut, wij hebben elkaar toch lief, hè? Ik heb u lief en ik weet dat gij mij lief hebt. We kunnen toch met elkander wel trouwen zonder dat die andere man ervan weet. Jawel, het staat wel in de Bijbel dat het eigenlijk zo hoort. Maar als er nou toch liefde in je hart is, dat is toch het belangrijkste. We hoeven toch aan die vreemde man geen toestemming te gaan vragen. Kom, ik zal u huwen. Dat doet hij niet. Wat hij ook niet doet, gemeente, wat misschien in onze ogen nog wat aanvaardbaarder zou schijnen, hij zoekt ook die man niet op, thuis, in de woning van die nadere losser. Hij maakt geen afspraak met die man om thuis bij hem de zaak in der minne te schikken en om te zeggen, vriend, vindt ge het goed dat ik met Rut trouw? Gij kent die vrouw helemaal niet. Ik heb haar nu een zomer op mijn akker ontmoet. Ik heb liefde voor die jonge vrouw gekregen. U bent weliswaar de nadere losser, maar ik ben toch ook een losser. Zullen we dat in der minne schikken? Doet hij ook niet. Boas gaat naar de poort. Wat betekent dat? De poort is in de Bijbel de plaats waar recht gesproken wordt, gemeente. De poort is de plaats waar de rechtbank zit en waar de openbare rechtshandelingen geschieden in Israël. Dus weet u wat Boas doet? Hij handelt naar de wet. Al zou hij Rut niet kunnen lossen, al zou ze nooit zijn bruid kunnen worden, maar één ding staat voor Boas vast. Zij moet door recht verlost worden. En anders zal hij haar niet willen lossen. Het zal naar de wet van God moeten gebeuren. En anders zal hij niet kunnen en niet willen lossen. En zo was het ook met Christus, gemeente. Denk niet dat de Heere Jezus, toen hij zijn volk ging kopen met zijn bloed, Gods heilige wet daarmee geschonden heeft. Nee, geliefde, Christus is naar de poort gegaan. Hij is onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus gevonnist. Hij heeft in het openbaar geleden. Hij heeft met eerbied gesproken, met de wet geen akkoord gesloten, maar in zijn lijden en in zijn sterven heeft hij zich geheel onderworpen aan de eis van Gods heilig recht en aan de eis en de vloeken van Gods heilige wet. En nu spreek ik naar de mens. Maar liever wilde hij zijn kerk niet kopen dan dat er iets van zijn vaders heilige deugden zou worden gekrenkt of beledigd. Dat stond voor de middelaar, voor de borg, voor de goel, bovenaan. En Boas ging op naar de poort. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Bent u daar ook al achter, gemeente? Wat zijn er veel mensen, en nu citeer ik onze oude Comrie, die zalig worden als volgt. Ze hebben iets van hun schuld gezien. Ze hebben iets van hun verlorenheid leren kennen. Toen zijn ze onder de prediking van het woord getroffen door de persoon, door de naam, door de prediking van de Heere Jezus. Ze hebben hem aangegrepen, maar ze hebben er zich nooit over bekommerd of ze wel door recht verlost zijn, op rechtsgronden. De heilige wet van God heeft in hun leven nauwelijks een rol gespeeld. En de vraag hoe aan Gods recht genoeg geschieden moet, hoe er betaald moet worden aan het vlekkeloze recht van God, die vraag willen ze niet, die hebben ze niet alleen onder ogen gezien, maar ze willen die vraag ook niet onder ogen zien, gemeente. Ze zijn zalig willen worden buiten het recht om, met krenking van de wet. Hebben ze zich beroepen op het evangelie. Maar Gods volk wordt niet zalig buiten het rechtom, maar alleen door het recht. En dat wordt nou juist de grote zielenvraag voor hen, gemeente. Hoe zal er nou aan het recht van God betaald kunnen worden? Hoe zal dat kunnen? En er zal toch ook in het leven van Gods kind een ogenblik komen dat zij ook, en nu spreek ik weer naar de mens, liever niet zalig zouden willen worden, dat is wat hoor, dan dat ze zalig zouden worden in een weg waarin Gods deugden werden gekrenkt. Kent u dat nou, gemeente, in praktijk, in uw leven? Het is vanmorgen voorbereiding. En dan horen deze dingen ook genoemd te worden, gemeente. Of zijn we, mag ik het met eerbied zeggen, met een grote boog om het recht van God heen gelopen? En hebben we gedaan zoals zoveel mensen doen, als er over Gods recht gesproken wordt, dat we zeggen, ja hoor, maar dat heeft Jezus toch vervuld? Dat hebben wij toch niet meer mee te maken? Dat gaat mij toch niet meer aan? O geliefden, hebben wij geleerd zo de gang van zondag 4, zondag 5, zondag 6 te gaan in ons leven? Paulus is niet zalig geworden buiten de wet om, hoor. Ik hoor hem zeggen in Galaten, ik ben dan door de wet, der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Hij is niet buiten de wet om gestorven, maar hij is door de wet, der wet gestorven. En als we nu eens een ogenblik een kijkje nemen in het huis van de oude Naomi, zal Boas het zo ver weten te krijgen? Of zal ze tot aan haar dood getrouwd moeten zijn met een vreemde man, die ze niet lief kan hebben? Al is het dat hij haar losser is. Geliefde, hoe zal het gaan? En dat kan ook in het leven van Gods kinderen zo'n vraag worden. Hoe moet het toch? Hoe moet het toch? Wel iets van onze schuld gezien. Iets van onze verlorenheid. Ook wel eens iets gezien van die gezegende meerdere Boas. Maar dat vraagstuk, gemeente, hoe we nu door recht verlost moeten worden, wel, dat blijft voor de ziel zo lange tijd duister en onopgelost. En weet ge wat we dan zo lezen in dit hoofdstuk? Als dat in de poort gebeurt, dan is Rut er niet bij. Wat daar in de poort gebeurt, gemeente, dat speelt zich af tussen twee lossers. De nadere losser en Boas. Tussen die twee. En zo is er ook, gemeente, in het genadeleven een zaak. Die speelt zich alleen maar af tussen Christus en Mozes. Tussen de middelaar en de wet. En daar valt de kerk buiten. Boas komt in de poort. Hij zette zich al daar. Het is nog vroeg in de morgen. En ziet, zegt de heilige schrijver. Dat woordje ziet, dat wijst ons op zijn verwondering. Dat is toch ook treffend. De losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Er waren dagen genoeg dat die losser helemaal niet in de poort kwam. Dat die man rustig thuis was of buiten de stad. En nu zit Boas nog maar nauwelijks. Of daar komt die man van wie hij tegen Rut gesproken heeft. Die nadere losser. De heilige schrijver zegt, en ziet. Is dat toeval? Nee, gemeente, dat is geen toeval. Dit leidt de Heere zo voor Boas. Dat nu die nadere losser plotseling passeert. Het is een van de eerste mensen die hij ziet in deze vroege morgen. En wat zal dat het hart van Boas bemoedigd hebben, gemeente? Want Boas wist ook niet hoe het vallen zou. Er zal ook een gebed in het hart van Boas geweest zijn. Heere, maak mijn weg toch voorspoedig. En zie, hij zit nauwelijks in de poort. Of daar is die man. En het zal hem bemoedigd hebben dat de Heere met hem was. Hij roept de man aan en zegt, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. Die woorden, gij zulk een, gemeente, die doen ons wat vreemd aan wellicht. De kanttekenaar schrijft dat hier de heilige schrijver de naam van deze nadere losser niet noemen wil. En we hopen straks wel te horen waarom die naam niet genoemd wordt. En nu staat er als het ware, Boas zegt, wijk herwaarts, zet u hier, gij, hoe ge dan ook heet. De kanttekenaar zegt, zoals wij wel eens in een brief schrijven, en, nomen, nescio, de naam weet ik niet. Doet er ook niet toe hoe die naam is. Wijk hier, zet u hier, gij zulk een. We komen dus de naam van de nadere losse niet te weten. Straks horen we waarom. En hij week derwaarts en zette zich. De man weet ook niet waar het over gaat. En dan wacht Boas tot er 10 mannen gepasseerd zijn. Het volk gaat naar buiten. Er lopen ook mensen naar binnen. En Boas kiest er telkens één uit. Wilt u eens komen zitten? En dan kiest hij steeds een ervaren oude man uit. En als hij dan 10 van die ervaren, oude, wijze mannen van Bethlehem heeft uitgekozen, dan zegt hij tegen die mannen, zet u hier. En zij zetten zich. Die 10 mannen vormen als het ware de rechtbank. Zij moeten beslissen of het billijk is wat er gebeurt. Zij moeten er ook op letten of het naar de wet is wat er gebeurt. Dus Boas doet het niet onder 4 ogen. Hij sluit geen akkoordje met de nadere losser, maar het zal alles naar het recht en onder getuigen geschieden. Toen zeide hij tot die losser, en dan gaat Boas spreken. Het stuk lands, zo lees ik in vers 3, dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabietenland wedergekomen is, verkocht. De Joodse verklaarders menen dat die nadere losser een broer van Elimelech moet zijn geweest. En dat Boas een neef van Elimelech is geweest. Dat zijn maar gissingen, het is mogelijk, maar daar willen we ons maar niet over uitspreken. In ieder geval vertelt Boas aan die nadere losser iets wat die man wel weet. Het stuk land dat van Elimelech was, heeft Naomi verkocht. Dat wil zeggen, gemeente, dat Naomi, die 10 jaren lang in Moab geweest is en weer terugkeerde in Bethlehem, daar nog altijd die akker vond die van haar man was geweest. Die akker kwam dus Naomi toe. En toen heeft Naomi niet anders weten te doen dan zodra zij in Bethlehem was, dat stuk grond verkopen. Want echt, ze hadden uit Moab niet veel mee kunnen nemen. Ze waren vol weggegaan, maar ze zijn ledig teruggekeerd. Ze hadden geld nodig. Toen heeft ze dus dat stuk grond te gelde gemaakt. En Boaz is wel zo kies en zo pietijdvol in zijn woorden, dat hij niet zegt dat Naomi dat uit armoe heeft moeten doen. Maar hij zegt, ze is uit haar Moabietenland wedergekeerd. En iedereen die dat hoort begrijpt wel waarom Naomi haar land heeft verkocht. Dat was dus geen kwestie, gemeente, van wat geld willen hebben. Het was ook geen kwestie van willekeur van Naomi. Nee, ze kon niet anders. En dat wil Boaz eerst duidelijk aangeven. Ze werd daar door de armoe en de nood toe gedwongen. En hij gaat verder in het vierde vers. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende. Boaz voert de spanning wat op door die woorden te gebruiken. Ik zal het voor uw oor openbaren. En dan komt het. Aanvaard het, dat stuk land. In tegenwoordigheid der inwoners. In tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Hier zitten ze, 10 mannen. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weet. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Ik heb geen enkel bezwaar, mijn broeder, zegt die nadere losser. Dat stuk land van onze geliefde familiebetrekking Naomi, daar heb ik van gehoord. En ik zal dat lossen, ik zal het aan haar teruggeven. En ik zal maken dat ze zonder zorgen is. Aanvankelijk toont die nadere losser zich dus bereidwillig en hulpvaardig, gemeente. En hier ligt ook weer een les voor het leven der genade. Ieder die tot God bekeerd is, krijgt met 2 lossers te doen. Met 2 lossers. Misschien is er iemand die zegt, ik dacht dat er toch in de Bijbel stond, daar is maar 1 middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Ja, gemeente, toch is het de praktijk van Gods kinderen. Het is ook naar het woord dat Gods kinderen eerst te doen krijgen met de nadere losser. Wanneer God u de ogen opent voor uw rampzalige staat. Hij ontsluit uw oog voor uw verlorenheid. Hij leert ons wat zonde en schuld is. Hij leert ons de breuk en de kloof zien die de zonde sloeg tussen God en uw hart. Wat doet een mens dan, gemeente? Gaat hij dan aanstonds naar Jezus toe? Nee, dan zoekt hij het eerst bij die eerste losser. Bij de wet. Bij Gods heilige wet. Hij gaat niet stilzitten. Hij laat zich niet zaligen. Maar hij gaat werken. En hij komt in het werkhuis terecht. Hij gaat trachten die wet te voldoen. En door middel van die eerste losser, die nadere losser, die reeds in het werkverbond over ons gesteld was, de gerechtigheid te verwerven die hij niet missen kan. Wat gaat zo'n mens dan doen, gemeente? Hij leert dat hij ongehoorzaam geweest is. En nou gaat hij proberen om gehoorzaam te zijn. Ja, God heeft hem ordentelijk zijn zonde voor ogen gesteld. En nou gaat hij proberen dat allemaal te vermijden waar hij vroeger in gevallen is. Hij heeft er ook een afkeer van. Hij heeft er een haat van. De plaatsen die hij vroeger bezocht, bezoekt hij niet meer. De boeken die hij las, leest hij niet meer. Er komen andere boeken. Hij krijgt een andere levensgang. De vrienden waar hij mee omging, breekt hij mee. Hij krijgt andere vrienden. Kortom, hij was ongehoorzaam. En hij wordt gehoorzaam. Hij weet dat hij tegen de Heere overtreden heeft. En dat de Heere in zijn woord berouw vraagt. Wel nu, gemeente, zo'n ziel probeert berouw te hebben. En dat berouw, dat zoekt hij op zijn knieën bij de Heere. En hij meent als hij nu maar een hartelijk berouw heeft en als hij dat ook maar houdt, Als die nou maar diep genoeg voor de Heere bukt in het stof. Als die zijn zonde nou maar hartelijk genoeg uitschrijdt voor God. En oprecht genoeg voor de Heere beleidt. Hij meent dat het dan goed zal wezen. Dat een beleden schuld dan ook een vergeven schuld zal wezen. En zo gaat een mens aan het werk, mag ik het zo zeggen, gemeente, met die nadere losser. En zoals nou in de poort ging in het boek van Rut, zo gaat het ook in het genadeleven. Aanvankelijk schijnt die nadere losser bereidwillig genoeg. Ik zal het lossen, zegt hij. En aanvankelijk schijnt Gods kind zo in een weg der werken heel wat te vorderen. Op het smalle pad van zalig worden, geliefde. Hij wordt vroom. Hij gaat teer leven. Hij gaat naar God schreien. Hij heeft dikwijls betraande ogen. Hij krijgt het woord van God lief. Hij zoekt er zijn zielsvermaak in. De plaatsen der ijdelheid zoekt hij niet meer. Met de zonde breekt hij radicaal en bij de wortel, kortom, een ingrijpende omkeer in zijn leven. En hij gaat zijn gangen proberen te richten naar het woord van God. En aanvankelijk, ja, schijnt dat te gaan. Maar, lieve vrienden, die nadere losser is geen gemakkelijk heer. Die heilige wet van God is niet zo spoedig voldaan. Ze is als een streng tuchtmeester die bij de minste of geringste overtreding klaarstaat met de stok. En die slaat. En dan gaat hij leren, gemeente, dat hij nou het buitenste van de drinkbeker wel reinigen kan, maar dat het binnenste vuil blijft. Hij gaat leren dat Gods wet niet alleen een uiterlijke gehoorzaamheid van hem vraagt, maar dat Gods wet ook geestelijk is. En dat hij ook een gehoorzaamheid vraagt met het hart, met de gedachten, wel nu. En dan verdiepen zich die pogingen, dan verhevigt zich die strijd. En dan poogt hij weer om nu ook zijn gedachten te zuiveren. En hij gaat het smeken, laat toch mijn tong en mond en hart en diepste grond u wel behagelijk wezen. En probeert niet alleen de vuile rand van de drinkbeker, maar nu ook dat inwendige bederf te reinigen. En aanvankelijk schijnt het te gaan. En zo topt en worstelt de zondaar voort met die eerste losser, gemeente. En zo is hij van de vroege morgen tot de late avond bezig om zijn gerechtigheid voor God op te richten. Ken je die strijd? Wat weten onverschillige belippen beleiden daarvan, gemeente? Die ligt er geen minuut wakker van dat hij tegen God gezondigd heeft. Ik vrees dat velen onder ons nog nooit in deze strijd gewikkeld zijn geraakt, geliefde. Maar er is een volk op aarde dat tracht zo met alles wat in hen is God te voldoen. Totdat er een ogenblik aanbreekt, geliefde, dat die nadere losser openbaart dat hij ons niet lossen wil. En al gebruikt de Bijbel daar een keur van beelden voor om ons dat moment en die weg aan te geven. Paulus gebruikt in Romeinen 7 het gebeeld van een vrouw die met een man getrouwd is. En zij zegt, zolang die eerste man nou nog leeft, is die vrouw onder de macht van die man en heeft die zeggenschap over haar. Maar als nou die eerste man gestorven is, dan is die vrouw vrij om met een nieuwe man te huwen. En daar is dus de wet het beeld van de man. En is Gods kind die vrouw die onder die man gebukt gaat. Maar in de Galatenbrief gebruikt Paulus weer een ander beeld. Daar is het niet de man die sterft, de wet die sterft, maar er is Paulus het zelf die sterft. En daar zegt hij, zo ben ik dan door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Zo kunnen er verschillende beelden gebruikt worden, gemeente. Hier wordt weer een ander beeld gebruikt. Maar nou gaat het maar om deze vraag. En die is toch ook voor de bediening van het avondmaal zo uitermate belangrijk. Bent u nou wel eens aan een eind gekomen? Nee, niet zo aan een eind dat je de volgende morgen dat draadje weer oppakte waar je gebleven was. Zo even aan een eind. Maar ben je nou wel eens gestorven aan de wet?
Of is die wet nou al gestorven aan u? Mag ik het anders vragen, is het nu al eens voor u verloren geworden? Verloren. Dat ge daar stond met al uw eigen gerechtigheid. En dat God over uw leven deze ontzaglijke woorden sprak. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan der schriftgeleerden en der fariseeën. Ge kunt in het koninkrijk Gods niet ingaan. Mag ik het met andere woorden zeggen? Uit het spreukenboek. Goed doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid. Maar alleen die gerechtigheid redt van de dood. En mag ik het nou eens vragen met de taal van Rut 4. Misschien een wonderlijke vraag voor sommige gemeenten. Maar in het verband van dit hoofdstuk zult u het begrijpen. Heeft de wet zijn schoen al eens uitgetrokken? En heeft hij wel eens gezegd dat hij afstand van u doet? Dat hij u niet meer lossen wil en dat hij u niet meer lossen kan? We zeiden vorige keer, gemeente, de wet wil alleen maar verlossen volmaakte mensen. Die in de kleinste tittels en jota's hebben voldaan aan de eis van de wet. Die wil die verlossen. Maar al is er op het smetteloze kleed dat u door de wet geweven hebt, maar één klein zwart plekje, dan zegt hij heen en uit, ik los u niet. O, is nu dat ogenblik al gekomen waar we hiervan lezen. Boas gaat verder. Vers 5. Ten dag als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de gestorven Machlon, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Nu wordt het anders, gemeente. Nu zegt Boas tegen die nadere losser, ja vriend. Nu zijn we het eens over Leviticus 25. De wet van de lossing. Maar nu ga ik met u spreken over Deuteronomium 25. Het leviraatshuwelijk, het huwelijk van de zwager. Zijt ge daar ook toe genegen? Zijt ge genegen, mijn vriend, om nu ook te huwen met Naomi, dat hoort eigenlijk, maar zij is te oud. Zijt ge genegen te huwen met Rut? En dan het kind dat geboren zal worden als God het geeft uit dat huwelijk, dat het niet uw naam zal dragen, maar de naam van Machlon? En dat ge zo de naam van de gestorvene levend houdt in Israël? En dan zegt de losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. De verklaarders zijn het niet helemaal eens over de vraag wat die man bedoelt, wanneer hij zegt in vers 6, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. We zouden zeggen, als die nou trouwt met Rut, dan hoeft dat toch niet te betekenen dat hij zijn eigen erfdeel kwijtraakt. Het enige wat er gebeurd is, dat hij dat teruggekochte erfdeel, dat hij dat probeert weer een erfgenaam te geven, dat er een kind geboren mag worden. Zijn erfdeel blijft toch in stand? We menen dat het zo is, gemeente, zoals sommige verklaarders zeggen. Die man die wist wat er in Moab gebeurd was. Eerst was Elimelech gestorven, toen was Machlon gestorven, toen was Giljon gestorven. Die man is eigenlijk bevreesd dat er een doem, een oordeel ligt op deze jonge vrouw. En hij is bang als die met haar trouwt, dat hij ook sterft. Hij herinnert zich misschien nog wel die geschiedenis van Tamar, uit Genesis 38, die ook huwde en waar steeds de man stierf. En hij denkt, stel je voor dat ik met Rut trouw en dat men dood wordt. Dan komt er niet alleen van haar erfdeel niets terecht, maar van het mijne ook niet. En uit vrees doet hij afstand van haar. Ik zal haar niet kunnen lossen, zegt hij. En nou begrijpen we, gemeente, waarom de heilige schrijver, dat zou ik nog vertellen, waarom de heilige schrijver de naam van die nadere losser niet noemt. Zo gaat het nou altijd. Die man die was bang dat hij zou sterven door een huwelijk met Rut. En dat dan zijn naam vergeten zou worden in Israël, begrijp u. En uit bijgelovige wettische angst wil hij met Rut niet trouwen. En wat gebeurt er nou? Nou wordt juist zijn naam uit de Bijbel uitgewist. Waar die net zo bevreesd voor was. En Boas, die uit de liefde met Rut wil huwen. Zijn naam is voortgeplant van kind tot kind. En wij kennen nog altijd Boas' naam. Tot vandaag de dag toe. En dan trekt die nadere losse zijn schoen uit. Zo was het gebruik in Israël. En hij gaf hem aan Boas. De schoen was in Israël het teken van de macht, de bevoegdheid. De Heere zegt tegen Mozes in Exodus 3, doe de schoenen van uw voeten. De plaats waarop gestaat is heilig land. Met andere woorden, Mozes, gij hebt als een onrein mens eigenlijk de bevoegdheid niet om op dit stuk grond te komen waar ik ben. Schoenen van de voeten. En in Psalm 60 zegt de Heere, ik zal op Edom mijn schoen werpen. Dat betekent, ik zal Edom onder mijn macht nemen, onder mijn bevoegdheid. En u deze man zijn schoen aan Boas geeft, wil dat zeggen, Boas, ik doe afstand van mijn recht om nog één voet op de akker van Rut te zetten. En om nog één voet op het erfdeel van Mahlon te zetten. Ge zult van mij nooit meer last hebben. Gij zijt wettig eigenaar. Hij trekt zijn schoen uit. Mag ik het met eerbied gezegd, gemeente? Ik spreek naar de mens nu zo zeggen. Zo heeft ook Gods heilige wet op Golgotha's heuvel zijn schoen uitgetrokken. En hij heeft gezegd tegen Christus, nu doe ik afstand van mijn eis. Afstand van mijn recht. Afstand van mijn heilige vervloekingen. De kerk is van u, o Christus. Ik doe afstand van mijn rechten. Ik trek mijn schoen uit. En dan aanvaardt Boas de lossing, geliefden, in de poort. Kom, zingen we nu eerst met elkander van Psalm 40. En daarvan het vierde versje, brandofferen. Nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Daar hebt u de eerste losser. En dan komt de tweede losser, toen zeide ik, zie ik, kom o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld en wat daar volgt. Daartoe, zo lees ik in vers 10, aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Mahlon, tot een vrouw. Eerst spreekt Boas duidelijk uit, nadat hij de schoen van de nadere losser gekregen heeft, dat hij het land van Naomi en van Rut wil kopen. Maar vervolgens spreekt hij uit dat hij nou niet alleen het land wil hebben, maar ook Rut zelf. Zo, gemeente, heeft Christus in zijn lossingswerk, in zijn borgtocht, niet alleen datgene gelost en gekocht en terugverworven wat van Gods kerk was, maar hij heeft ook de kerk zelf teruggeworven. Het ging Boas niet alleen om het eigendom van Rut, om de erfenis, maar het ging Boas ook om Rut zelf en om de erfgenaam. Boas had twee dingen, gemeente. Een heilige begeerte dat Gods wet voldaan zou worden in het stuk van de lossing. Maar hij had nog wat meer ook. Hij had ook een hartelijke liefde tot die Moabitische jonge vrouw. En die twee dingen had Christus in overvloedige mate. Een heilige liefde voor de wet van zijn vader. Maar ook een hartelijke liefde voor een buitenstaande zwarte bruid. Rut, of Boas, vertoont hier eigenlijk iets van zijn vader. Weet u hoe de vader van Boas heette? Het is u voorgelezen vanmorgen, die heette Salma of Salmon. En nou zijn de verklaarders van gedachte dat dat niet de vader van Boas geweest is, maar misschien een overgrootvader, dat er nog enkele onbeduidende namen tussen lagen. Zoals in de Bijbel het woordje vader zo vaak gebruikt wordt voor grootvader of overgrootvader. Maar in ieder geval, in het geslachtsregister lezen wij de naam van Salmon boven de naam van Boas. Salmon gewoon Boas. Weet u wie met Salmon getrouwd was, gemeente? Weet u hoe de vrouw van Salmon heette? Dat was Rachab de hoer. En zoals nou Salmon een hartelijke liefde had opgevat tegen die hoer uit Jericho, die de Heere was gaan vrezen, zo heeft nou Boas, de zoon van Salmon, die hartelijke liefde voor een zwarte, buitenstaande, Moabitische jonge vrouw, van wie hij weet dat ze de Heere vreest. En daarin is hij een beeld van die grote losser, die meerdere Boas. Ik aanvaard, zegt hij, mij Rut tot een vrouw. Zo sprak hij reeds in de onbegonnen eeuwigheid, in de stille vrederaad, toen zijn vader hem als loon op zijn arbeid zijn bruidsgemeente heeft beloofd. En toen zijn vader hem beloofde, een schare die niemand tellen kan, als loon op zijn middelaarswerk. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Zo lezen wij in de tweede psalm. En toen heeft Christus gezegd, Vader, ik aanvaard ze, mij tot een vrouw. En in het hoge priesterlijk gebed aan de vooravond van zijn sterven komt hij erop terug. Wanneer hij zegt, Vader, ze waren de uwe en ge hebt ze mij gegeven. Ik aanvaard ze, Vader. Ik aanvaard een David die Uria de Hetiet zal doden en Batseba tot zich nemen zal. Ik aanvaard een Salomo, mijn vader, hoewel die zich 300 vrouwen en 700 bijwijven en 1000 afgoden zal verkiezen aan het eind van zijn leven. Ik aanvaard mijn Manasse, vader, hoewel die zijn eigen kinderen levend door het Molochvuur zal doen gaan. Ik aanvaard mijn Saulus van Tarse, vader, hoewel hij dreiging en moord zal blazen tegen mijn arme slachtschaapjes. Ik aanvaard mij die ganse kerk, walgelijk en vertreden in haar geboortebloed, van wie er nooit één uit zichzelf naar mij zal vragen. Vader, ik aanvaard een bruid die mij nooit uit zichzelf beminnen zal. Ik aanvaard een bruid die zwart is als een Moriaan en van haar hoofd tot haar voeten toe gans melaats
Vader, ik aanvaard mij deze tot een vrouw. Zo heeft hij gesproken in de poort van de stille vrederaad, onder het heilig recht der strenge rechtsgedingen. En dat heeft hij waargemaakt op Gabbata, toen hij voor Pilatus met de doornenkroon stond. En dat heeft hij waargemaakt op Golgotha, toen hij uit al zijn wonden daar bloedende hing en het uit moest roepen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maar toen heeft ook zijn triomfroep weer klonken: het is volbracht, mijn bruid gekocht, mijn bruid gelost, ik aanvaard ze mij tot een vrouw. O geliefde, wie zal die eeuwige liefde van Christus kunnen peilen? Wie zal ooit kunnen bevatten hoe diep die liefde opwelt uit het welbehagen van een drie-enige God? Wie zal die liefde ooit kunnen verklaren voor een bruid die nooit anders doet voor haar bekering, maar ook na haar bekering, dan haar bruidegom moeite doen met haar zonde? Wie zal dat ooit kunnen verklaren, die eeuwige liefde van deze meerdere Boas? Ik aanvaard ze. In Rut was nog wat liefelijks, gemeente. We hebben ze leren kennen zo'n beetje in de afgelopen zomer. En het was een jonge vrouw met een edel karakter. Met veel zelfverloochening. Het was, mogen we het zo zeggen, het was een lieve jonge vrouw. Al was ze een heidin van geboorte. Maar in de bruid van Christus was niks liefelijks. O, die kerk was niet lief. Die kerk was zwart als een moriaan. Ze lag tussen twee rijen van stenen. Ze stonk vanwege haar zonde. Ze was vol giftig venijn tegen haar bruidegom. De Heere heeft in het hart van zijn bruid niet anders gevonden dan tegenstand, vijandschap en goddeloosheid. En dan toch lief gehad. Hierin is de liefde, zegt Johannes, niet dat wij hem lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Dat hij zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Ik aanvaard ze. En is dat nou alles, heeft dat nou alles geëchoed zo in je hart, volk van God? Heb je daar je eigen naam nou wel eens aan mogen verbinden? Ik aanvaard u, zoals gezegd. Van eeuwigheid reeds. Maar in de tijd gekocht. In het uur van het welbehagen opgeraapt als een naakt kind. En in het uur der minne gehuwd, toen hij zijn vleugel over u uitbreidde. Ik aanvaard ze. En dan geeft hij alles terug. Toen kocht hij haar, gemeente. Hij kocht niet alleen het hare, maar hij kocht ook haar. En dan zie ik hem daar staan in de poort, die Boas. Hij is geweldig van vermogen. Het was voor hem maar een kleinigheid, met eerbied gesproken. Hij tastte in zijn beurs. En daar betaalde hij in de poort uit onder het oog van de getuigen de hele koopsom van de verloren gegane goederen van Elimelech. En zo heeft hij gekocht met zilver en met goud. Ik zeg, het was voor Boas maar een kleinigheid, gemeente. Die man was zo rijk. Maar het was voor Christus geen kleinigheid. Hij heeft ons, zegt Petrus, niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost van onze ijdele wandeling, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed. Hij heeft zijn leven moeten geven op Golgotha. Hij heeft alles moeten geven. Hij is ten helle gevaren om zijn bruid te kunnen lossen, geliefde. Het kostte hem niet veel. Het kostte hem alles. Ik aanvaard haar. Liefde tot zijn vader. Liefde tot zijn bruid. Ik aanvaard haar. Om de naam van de gestorvene over zijn erfdeel te verwekken. Gemeente, in onze diepe val in paradijs hebben wij onze naam verspeeld. En het zou recht zijn als er van ons en onze toekomst en onze naam nooit meer wat terecht zou kunnen komen. Maar nu heeft de Heere toch een volk op aarde, gemeente, wier namen tot in der eeuwen eeuwigheid bewaard zullen blijven. En zoals Rut, zoals Boas nou als het ware, die dode Maglon weer tot leven zou moeten wekken, dat is beeldspraak hoor, door uit Rut een zoon te mogen krijgen, ja, dan zou die zoon, zouden wij zeggen vandaag de dag, als het ware de achternaam dragen van Maglon. En dan zou Maglon als het ware uit de dood weer tot het leven komen.
Zo heeft Christus nou nog meer gedaan. Zo heeft hij nou als vrucht van zijn lossingsarbeid een dood volk weer tot leven gewekt. En zo zal hij ze een naam geven, hoe staat het ook alweer in de Bijbel, die niet uitgeroeid zal worden. Een nieuwe naam. En hun namen zijn geschreven in het boek des levens en des lams. Wie God niet vreest, gemeente, die zal vergeten worden. Kijk maar naar Orpa. Ik heb een paar weken geleden gezegd, je leest nergens in de Bijbel de naam van Orpa meer. Kijk maar naar die nadere losser. Die man die was zo zuinig op zijn naam. En zo bang dat hij zijn naam zal verliezen. We weten niet eens meer hoe die geheten heeft. Maar Gods volk zal nooit worden vergeten. De Heere zal hun namen tot leven wekken. En dan krijgt de lossing door Boas in de poort de goedkeuring van heel het volk. De lossing goedgekeurd. Ik lees in het 11e versje. En al het volk dat in de poort was, met schaders de oudste zeiden, wij zijn getuigen. En ze zullen wel gejuicht hebben en in hun handen geklapt op oosterse wijze, geliefde. Het regent zegenspreuken over het hoofd van Boas, de losser van Rut. Iedereen prijst hem. Iedereen bejubelt hem. En ze zeggen, de Heere, maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die het huis van Israël gebouwd hebben en handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem en uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Ze wijzen op Rachel en Lea, de moeders van de 12 patriarchen. En die oudsten in Bethlehem willen als het ware zeggen, nu mocht de Heere Boas, nu mocht de Heere in de stam van Juda die gouden draad maar willen doortrekken van zijn verkiezend welbehagen. Zoals die draad door Lea riep en door haar 12 jongens die uiteindelijk allen aan de voeten Gods terecht kwamen. En de Heere mocht die gouden draad maar doortrekken zoals we dat zien bij Tamar. O, die Tamar. Wat zou er veel slechts over haar te zeggen zijn, gemeente? Kanaanitisch van afkomst, gehoereerd met haar eigen schoonvader, verschrikkelijk. Wat zouden we veel kwaads over haar kunnen zeggen? Maar een vrouw die handelde uit het geloof. En die wist dat ze zonder de komende Messias niet zalig kon worden. En zo is uit Tamar, die buitenstaande Tamar, Peres geboren. Peres en in Peres gemeente loopt de gouden draad verder van de Messias belofte. O, zeggen die oudsten. En ze hebben misschien zelf niet vermoed hoe hun zegenwens in vervulling zou gaan. Nou mocht de gouden draad van de beloofde der vaderen die door Abraham, Isaac en Jacob en Juda liep, Boas. En die in Tamars huwelijk met Juda, die in Tamars omgang met Juda zo wonderlijk weer is tevoorschijn gekomen in Peres. Dan mocht de Heere de gouden draad van die belofte, want gij zijt de nakomeling van Peres. Die wordt genoemd in het 18e versje van dit hoofdstuk. Dan mocht de Heere de gouden draad van die Messias belofte door willen trekken in u. Zo is het gebeurd, gemeente, zo is het gebeurd. En Salmon gewon Boas. En Boas gewon Obed, daar gaat die gouden draad. En Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. En wie was Davids zoon? Salomo, jawel. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Die zegenwens is in vervulling gegaan. Boas de losser in de poort, bejubeld door zijn volk. En hoe was het met die meerdere losser gemeente? Toen die de lossing volbracht, werd hij toen ook bejubeld? Werd hij toen bejubeld? Daar hangt hij op die ellendige hoofdschedelplaats. De koorts die door zijn aderen gloeit, mat zijn krachten af. De doornenkroon op het hoofd doet het bloed sijpelen langs zijn slapen. De scherpe spijkers rijten zijn handen en voeten uiteen. En hij hangt daar naakt voor het oog van de mensen en van de engelen. En hebben ze hem bejubeld. Hebben ze hem bejubeld toen hij daar zijn volk aan het lossen was. Ha, zeggen ze. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan die niet verlossen. Zo gij de losser zijt. Kom af van het kruis. En verlos uzelf. Meer dan Boas is hier. Boas bejubelt. Heel Bethlehem klopte op zijn schouder. En zei, broeder, wat hebt ge het goed gedaan. En die meerdere Boas die Christus bespuwt. Spot en smaad van mensen. Gehoond door alle die het zagen en toch getrouw gebleven. Ik aanvaard haar. Ik aanvaard haar. Tegen al spot en hoon in. Lieve vrienden, er zit nog een Rut thuis. Daar zit ze met een bonzend hart. Ze weet het niet, maar ze is zojuist gelost. Ze is geen vreemdelinge en bijwoner meer in Israël. Maar is een medeburgeres der heiligen geworden en een huisgenoot Gods. Ze hoort erbij. Boas heeft gezegd, ik aanvaard haar. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar een koning. O, dan zullen die twee gaan huwen, geliefde. Een zwarte, ellendige bruid. Boas heeft haar gelost. En Rut wist het niet. Ze was veel rijker dan ze zelf vermoedde. Misschien zit er hier ook wel zo'n volk dat nog haakt naar de wetenschap gelost te mogen zijn. Veel rijker is dan het zelf weet en zelf vermoedt. Wel, lieve vrienden, kinderen des Heren. Volgende week staat hier de witte dis. En dan wil de Heere dat uitziende naar de gerechtigheid hongerende volk. Dat gelost is in de poort. Maar dat nog geen zekerheid heeft dat het ook voor haar is. Dat wel dierbaarheid in Boas zag. Maar nog voor eigen hart en leven bewust niet is gelost. De Heere wil dat volk nodigen aan zijn dis. En zo zekerlijk als het brood dan voor uw ogen gebroken zal worden. O kleinen in de genade. Zo zekerlijk heeft hij zijn lichaam en zijn bloed gebroken en vergoten. Aan het vloekhout, dan zijn hier de panden van zijn ondertrouw. De panden van zijn liefde mocht de Heere u in de komende week toebereiden. Om als een arme en een kleine tot hem uit te gaan. Die u aanvaarde van eeuwigheid en die u loste in de poort. Amen. Ach Heere. Wilt u zegenen en heiligen wat we samen hebben overdacht. Mocht ge de stille toepasser daarvan zijn. En wilt ge zelf ons leiden in de waarheid in de komende week. Dat we zo ook uit het boekske van Rut onszelf maar beproeven zouden. Hoe ver we mee kunnen gaan met de voetstappen van die Moabitische. Of we wellicht nog leven in Moab. Of we misschien een Orpa zijn. Of we iets hebben geproefd op de akkers van Boas, van de zoetheid van zijn koren. Of we die Boas zelf in de aanvang hebben mogen leren kennen. Dat zal toch nodig zijn, Heere. En wil dan uw kinderen maar meer en meer verzekeren van hun aandeel aan de middelaar. En meer en meer verheugen door hen te leiden, in te leiden in de poort waar zij gelost zijn. En waar de eerste losser afstand deed van zijn schoen. En haar overdroeg aan de tweede. Om Jezus wil. Amen. Namens de kerkenraad delen we u nog mede. Zo de Heere wil en wij leven. Volgende week zondag het heilig avondmaal zal worden bediend. De tweede huwelijksafkondiging van Cornelis Adriaan Eversen. En Cornelia Adriana Vos. De kerkelijke bevestiging zal aanstaande woensdag om 14:45 plaatsvinden al hier, zo de Heere wil en wij leven. Het tweede vers van Psalm 103 is onze nazang. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven en wat daar volgt.